Goedemorgen gemeente. Op deze tweede paasdag heet ik u in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee de Ridder uit Ochten zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte lied 110. U zij de glorie. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. We zingen dit lied staande. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Op deze tweede paasdag zingen we over onze opgestane Heere, onze Koning, uit Psalm 21, vers 4 en 5. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos, altijd. Zo leeft hij eindeloos. We zingen Psalm 21, vers 4 en 5. Op deze tweede paasdag belijden wij samen ons geloof in de levende God, in de opgestane heiland. Dat doen we met de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen we met elkaar uit Psalm 16, vers 5 en 6. Ik nodig u uit om in uw hart met mij mee te belijden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen zijn geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus. geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften. Is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En zal weer komen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Laten we samen bidden om de aanwezigheid van God zelf in de Heilige Geest in deze dienst. Laten wij bidden. Almachtige en barmhartige God, gezegend bent u, de levende van eeuwigheid tot eeuwigheid. U bent niet dood, maar u leeft. En u bent en blijft dezelfde. Nu wij ons tot u richten in ons gebed, geloven wij dat u ons echt hoort. en ziet. Ja, wij geloven zelfs dat u ons hier samengebracht heeft om Pasen te vieren, opnieuw vandaag. Laat ons hier in de kerk of als we thuis meeluisteren, dan ook merken dat u leeft. Verschijn in ons midden door uw Heilige Geest. Zo werkelijk als u verscheen te midden van de apostelen op die eerste paasdag. Wij bidden dat omdat wij dat echt nodig hebben. Dat wij door u zelf overtuigd worden van de waarheid van Pasen. Want het is niet eenvoudig om te geloven. De dood is zo hard. Als we om ons heen kijken in de wereld, zien we dat, maar we dragen ook allemaal wel een stukje van de dood in ons. Van de gebrokenheid, van de zonde, van verdriet en gemis. Open ons dan voor uw evangelie. Laat uw leven, uw genade en vergeving in ons binnenstromen door uw woord. Zo bidden wij door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ik wil met u het laatste gedeelte van het Lucas-evangelie lezen. Lucas 24, vanaf vers 36 tot 53. Lucas 24, vanaf 36 tot 53. De vrouwen die zijn bij het lege graf geweest. Petrus ook. De Emmausgangers, heeft Lucas verteld, zijn heen en weer geweest naar Emmaus en hebben daar Jezus ontmoet. En dan lezen we in vers 36. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen: vrede zij u. En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen: waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen: hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen: zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonde gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met de kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië. Hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende dat hij zich van hen verwijderde en hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Tot zover de schriftlezing. We zullen daar straks in de preek bij stilstaan en dan in het bijzonder bij vers 48. En u bent van deze dingen getuigen. We zingen als voorbereiding op de preek uit Psalm 119, vers 65 en 76. Een van de bijzondere dingen die Jezus doet, lazen we net, is dat hij hun verstand opende zodat zij de schriften begrepen, dat het over Jezus ging. Nou, zo is het ook in Psalm 119 als we zingen: hoe wonderbaar is uw getuigenis, de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaren. En vers 76, gij ziet mij aan, de waarheid is aan uw geboden verbonden. Ik wist van ouds reeds uit uw woorden en daden dat al wat gij getuigd hebt vlekkeloos voor eeuwig zal bestaan. We zingen Psalm 119, 65 en 76. Na de preek zingen we Psalm 9, vers 1 en 2. Gemeente van Jezus Christus, ik heb vanmorgen een roze vliegende olifant gezien. Wie van de kinderen gelooft mij dan als ik dat zeg? Een roze vliegende olifant hier in Ochten. Vloog zo door de lucht. Wie gelooft dat? Niemand, denk ik, hè? Nee. Zoiets bestaat natuurlijk helemaal niet. Ja, als iemand zo'n verhaal vertelt, dat neem je natuurlijk niet serieus. Je twijfelt misschien zelfs of er een schroefje los zit bij zo iemand. Een roze vliegende olifant, dat kan niet. Nou, daar heb je precies ook het probleem van ons vandaag. Vandaag vieren we nog Pasen. De opstanding van Jezus uit de dood. Wat zegt u? Opstanding uit de dood? Dus eerst was Jezus echt dood en toen leefde die weer? Ja, daar hebben we het vandaag over, ja. Jezus die stierf van het kruis op Goede Vrijdag. Dat weten we. Hij werd begraven door Jozef van Arimathea in een graf. Getuigen genoeg daarvan. Lucas die vertelt daar eigenlijk heel uitgebreid over, over die begrafenis. Aan het eind van hoofdstuk 23. Dat ook de vrouwen uit Galilea daarbij waren, schrijft Lucas dan. Ze volgden, ze zagen het graf en hoe zijn lichaam daarin gelegd werd. Alsof Lucas nog een keer wil onderstrepen, geloof het maar, Jezus was echt dood. Maar dan op de derde dag, de zondagmorgen, dan is het graf van Jezus leeg. Hij verschijnt aan zijn discipelen, we lazen het. En zegt Jezus dan daarbij, u bent van deze dingen getuigen. En deze dingen, daarmee bedoelt Jezus alles wat er die laatste dagen gebeurd is. De kruisiging en de opstanding. Met dat verhaal moeten ze de wereld in gaan trekken. Jezus was dood aan het kruis, maar hij leeft weer. Nou, fijne opdracht krijgen we dan van Jezus mee. Want wie zal die leerlingen van Jezus geloven? Wie gelooft nou een getuige met zo'n verhaal? Je kunt me nog meer vertellen, maar net zo min als een roze vliegende olifant bestaan, bestaat er toch dat iemand opstaat uit de dood? Dode mensen worden toch niet zomaar meer levend? Pasen is het feest waarop heel veel mensen afhaken. Op Goede Vrijdag, de dag daarvoor, keken nog ruim 3 miljoen mensen naar The Passion op tv. Prachtig natuurlijk, hè? Ruim 3 miljoen mensen die dat verhaal hebben gehoord over hoe Jezus gearresteerd wordt en sterft aan het kruis. Maar net voor het einde van het programma verandert dan ook de toon van het verhaal. Sommige mensen geloven dat het hiermee niet afgelopen was, wordt er dan gezegd. Dat hij weer opstond uit de dood, maar of u dat gelooft, dat mag u zelf weten. En je voelt, daar wordt het inderdaad wel lastig. Wij christenen hebben een moeilijk verhaal te brengen in deze wereld. U bent van deze dingen getuige. Van kruisiging en opstanding. Daarmee is ook wel duidelijk dat Jezus daarmee zegt van ja, het christelijk geloof, dat draait eigenlijk om die feiten. Het is nogal populair om tegenwoordig te zeggen dat alle religies uiteindelijk wel op hetzelfde neerkomen. He? Omdat het gaat om liefde voor elkaar, om naaste liefde. Dat verbindt immers toch alle mensen en alle religies. Dat is misschien ook wel zo. En dat is ook een belangrijk thema in het christendom natuurlijk. Christen zijn, dat heeft alles te maken met naaste liefde. Met je levensstijl, met je levenshouding, met hoe je omgaat met de mensen om je heen. Als wij daar nou getuigen van mochten zijn, Dan hadden we misschien opgelucht adem. Ja, naaste liefde. Dat is een mooie boodschap. Die kunnen we wel uitdragen met z'n allen. Die gaat erin als koek bij de mensen. Liefde, prachtig. Maar dat zegt Jezus dus niet. U bent van deze dingen getuige. Van kruis en opstanding. Nou ja, dat is dan wel een heel vreemd verhaal natuurlijk wat je moet vertellen. Een haast ongelooflijk verhaal. Niet zomaar een verhaaltje natuurlijk. Het gaat er juist om dat wij de feitelijkheid daarvan volhouden. Dat we daarachter staan. Want dat woord getuige, dat komt uit de rechtspraak. Voor de rechter moeten getuigen de waarheid spreken. Onder ede. Een getuige moet zich beperken tot de feiten. Hij mag daar niets aan verdraaien, daar niets aan toevoegen of weglaten. Dat is mijn eed. Je moet wel heel zeker van je zaak zijn om te getuigen. Zou daar misschien de reden zitten dat het met ons getuigen niet zo vaart loopt vaak? Want zeg nou zelf, gelooft u het eigenlijk? Dat is met Pasen aan ons ook de grote vraag. Geloven we eigenlijk zelf wel dat Jezus echt leeft? We hoeven ons niet te schamen, denk ik, als we wat dat betreft onzekerheid, aarzeling, ongeloof bij onszelf ook waarnemen. Volgens Lucas zijn we dan in het goede gezelschap van de apostelen van Jezus. Want Lucas die schrijft, toen ze over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En zij werden allemaal blij en verheugden zich. Nee, schrijft Lucas, ze werden angstig en zeer bevreesd. En ze dachten dat ze een geest zagen. Precies, denken die discipelen. Net zo min als er een roze vliegende olifant bestaat, bestaat het dat mensen opstaan uit de dood. Dus redeneren ze wat wij met onze ogen hier zien. Dat moet wel Jezus' geest zijn. Een spookverschijning zelfs. En terwijl die discipelen toch echt wel het nodige bijzondere met Jezus al hadden meegemaakt natuurlijk. Ze hadden Jezus over water zien lopen, ze hadden hem met een enkel woord een storm zien stillen, ze hadden hem zieken zien genezen, ze hadden hem zelfs doden zien opwekken. Dochtertje van Jairus, jongeling te Nain, en zijn vriend Lazarus. Dat hadden ze gezien, ze hadden het meegemaakt. Ze waren er getuigen van geweest. Maar het was geweest alsof ze water hadden zien branden. Het was zo vreemd allemaal, het ging hun boven de pet. En ook nu met Pasen hebben ze dan niet zoiets van, hè, daar is Jezus weer. Logisch, want hij is toch de Zoon van God. Hij blijft echt niet in het graf liggen hoor. Mooi niet. Nee, ze worden erdoor overrompeld. Zo dat ze er bang van zijn, staat er. Ja, dat is het dubbele van Pasen. We geloven in de kerk dat Jezus uit de dood is opgestaan. Wij vieren dat feest, gisteren en vandaag. We geloven het van harte. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Alsof het een doodnormaal feit is, van 1 en 1 is 2. Ik zou zelf zeggen, als Pasen er bij u zo gemakkelijk ingaat, dan heeft u nog niet goed door waar het eigenlijk met Pasen over gaat. Want het is toch nog een veel gekker verhaal dan een vliegende roze olifant. Pasen, dat levert angst, verwarring. Misschien vindt u dat raar dat ik dat zo zeg. En dat lijkt misschien wat afbreuk te doen aan het feest van Pasen. Ik bedoel ook niet dat we moeten gaan twijfelen aan die opstanding of zo. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling van Lucas om ons aan het twijfelen te brengen. Integendeel, Lucas die vertelt ons natuurlijk juist over die verschijningen van Jezus om ons duidelijk te maken dat het echt waar is. Maar tegelijk wil Lucas vertellen dat het wel een ander soort feit is als 1 plus 1 is 2. Want dat is gewoon kille rekensom, dat is logica. Dat kun je zo in je broekzak stoppen en weer vergeten. Maar als het over Jezus' opstanding gaat, dan is dat een feit wat je leven op de kop zet. Dat kun je niet zomaar voor kennisgeving aannemen en weer doorgaan. Nee, dat doet iets met je. En dat maakt ons denk ik ook tot goede getuigen dan. He, want ga maar na, als iemand je zo zonder blik of blozen vertelt dat je een roze vliegende olifant hebt gezien, dan denk je, zo iemand is niet goed wijs. Zo iemand die denkt dat dat de normaalste zaak van de wereld is, dat geloof je toch niet? Heel anders is natuurlijk het getuigenis van iemand van wie je merkt dat die begrijpt dat het moeilijk te geloven valt wat je vertelt. He, als je buurman of je collega misschien vraagt aan u nog van de week, van ja, waar gaat Pasen nou eigenlijk over? Wat hebben jullie nou gevierd? En je zegt dan heel kortweg van ja, dat Jezus is opgestaan uit de dood. Nou, dan is er waarschijnlijk gelijk sprake van kortsluiting. En denkt hij, oké, dat zal wel. Terwijl als je zegt, ja, dat is een goede vraag. Dat is wel een moeilijk verhaal. Jezus die was dood, zoals je weet. Maar op die eerste paasdag was zijn graf leeg. En de mensen hebben hem gezien. Dat hij leeft, dat is het verhaal. Ik snap zelf ook wel dat het moeilijk te geloven is en zo. Maar toch, bij ons in de kerk, als we daar zijn, en dan merken we er toch ook iets van dat hij er is, dat hij leeft. Ik kan dat verder niet bewijzen, niet uitleggen. Maar ik geloof het wel, dat het echt zo is. Als je het zo vertelt, komt het al heel anders over, denk ik. Dan merken mensen dat jij niet per se zomaar iets voor zoete koek slikt, wat eigenlijk een heel bizar verhaal is. Jezus weet ook wel dat wij zo in elkaar zitten. Dat is misschien wel het allermooiste van Pasen. He, Jezus die ging niet direct na zijn opstanding naar de hemel, naar zijn vader terug. Zo van, nou, ik heb het mijn discipelen toch eigenlijk ook vooraf al gezegd dat ik op zou staan. Laat een engel of zo maar alleen het woord voor mij voeren. Dat moet wel genoeg zijn. Dan moeten ze het maar geloven. Nee, Jezus die weet wel hoe moeilijk wij dat vinden. Om ons leven werkelijk aan hem toe te vertrouwen. Hij snapt wel dat wij niet zo goed gelovig zijn. En daarom op de eerste paasdag verscheen hij eerst aan Simon Petrus. Daarna aan de Emmausgangers. En zodra die terug zijn in Jeruzalem en de groep leerlingen weer compleet is, verschijnt Jezus ook daar. Tussen twee haakjes, dat zijn waarschijnlijk wel meer mensen geweest dan alleen de 11 discipelen. He, daar zijn in ieder geval die Emmausgangers dus ook bij. Maar ook die vrouwen van 's ochtends die bij het graf waren. En in Handelingen 1 wordt gezegd dat er in dat huis van die leerlingen ongeveer 120 mensen bijeen waren. Aan zo'n groep moet je ongeveer denken. En dan verschijnt Jezus in hun midden. Vrede, zei u. En dat is dan niet zomaar een pretbezoekje dat Jezus denkt, nou ik ga nog even langs. Nee, dat is noodzakelijk voor hen. Om hen te overtuigen. En dat kost zelfs Jezus moeite, merk je. Want alleen verschijnen aan hen, dat blijkt nog niet genoeg. In hun harten en hoofden komen allerlei alternatieve verklaringen op. Allerlei verschillende interpretaties waar het gisterochtend ook over ging. Ze denken, dit is een geest. De geest van Jezus. Zo komen er ook allerlei verklaringen in ons hoofd op, in de hoofden van de mensen om ons heen als het over Pasen gaat. Van nou ja, dat verhaal over Jezus' opstanding, dat zal wel veel later opgeschreven zijn. Of dat zullen ze wel uit hun duim gezogen hebben, omdat dat beter uitkwam. Of misschien hebben ze het zich gewoon allemaal verbeeld dat dat allemaal gebeurde. Gedroomd, een visioen. Maar nee, Jezus toont zijn handen en voeten. Waarop de wonden van de kruisiging te zien zijn. Hij is het zelf, lichamelijk. Raak mij aan, zegt Jezus. Raak mij aan. Ze mogen hem aanraken, bekijken. En ik denk dat je moet voorstellen dat ze dat ook gedaan hebben. En dan staat er toch nog opnieuw in vers 41, toen ze het van blijdschap nog niet konden geloven en zich verwonderden. Want het is gewoon te mooi om waar te zijn dat hij er weer is. Ze kunnen er niet onderuit, maar het is iets zo groots dat ze het ook weer niet kunnen bevatten. Wat gebeurt er? Ze kunnen het niet geloven. Toen zei hij tegen hen, hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Vindt u dat ook niet heel vriendelijk van Jezus? He, voor de show eet hij nog even een stukje brood en honing. Alles om hen maar te overtuigen. Hij komt hun helemaal tegemoet in hun ongeloof. En juist dat maakt dat paasverhaal natuurlijk zo geloofwaardig. Maakt deze getuigen die dit hebben meegemaakt ook zo geloofwaardig. Want ze geloofden eerst hun ogen niet. Ze waren bang, verward, verbijsterd, verwonderd. En juist daardoor kunnen wij hen volgen op die weg. Omdat het ook bij ons zo gaat. Op de weg naar de overtuiging en het getuigen zijn. Jezus zegt dus niet tegen ons, geloof dat nou maar, dat ik leef. Nee, hij neemt zijn leerlingen op sleeptouw. Ook vandaag. Jezus zet ook u, ook mij, niet voor het blok van nou, je zult het maar geloven en je moet het geloven. Nee, zo gaat dat niet. Dat wij in die opstanding van Jezus geloven, dat komt omdat wij overtuigd zijn geraakt. Niet omdat je door je ouders het christelijk geloof hebt ingepompt gekregen of zo, geïndoctrineerd en gehersenspoeld door de kerk. Er zijn mensen buiten de kerk die zo over ons denken. Maar zo is het toch niet gegaan. Nee, Jezus die geeft ons juist enorm de ruimte. Hij daagt ons uit om ons verstand te gebruiken. Zo staat het in vers 45. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Het christelijk geloof is niet, vertrouw er maar op dat het waar is. Stel verder geen vragen. Geloof maar als een kind. Je kunt er met je verstand toch niet bij. Nee. Met Pasen zie je precies het tegenovergestelde. Jezus die daagt zijn leerlingen uit om wel hun verstand te gebruiken. Als ze dan hun ogen niet geloven, hun oren niet geloven, hun vingers niet geloven, dan moeten ze maar goed nadenken. En dan met bijzondere aandacht voor de schriften van Israël, voor het Oude Testament. Heel bijzonder is dat, dat je ook hier ziet dat het geloof niet als een soort ingeving of als een soort gevoel wordt ingegeven, maar dat dat loopt via de schriften, via de Bijbel. Via de grote daden van God in de geschiedenis. Als je die niet kent, dan valt er eigenlijk ook niet te geloven. Want het kale feit dat Jezus opstond uit de dood met Pasen, ja, wat zegt dat eigenlijk? Dat kan net zo goed een soort wonder zijn wat boven je leven blijft hangen. Onwerkelijk, verwarrend. Tot, zegt Jezus, tot je de grotere verbanden van de Bijbel gaat zien. Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Zo staat er geschreven, zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag en in zijn naam onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Pasen, dat is niet zomaar één enkel feitje, zegt Jezus. Nee, dat is nou precies de vervulling van alles wat God al in het Oude Testament geopenbaard heeft. Drie grote dingen haalt Jezus dan naar voren. Eén, zegt Jezus, je kunt daarin al lezen in die schriften, de Messias die moest lijden. Het tweede, zegt Jezus, de Messias die moest uit de doden opstaan op de derde dag. En in de derde plaats, in zijn naam moet er bekering en vergeving van zonde gepreekt worden over de hele wereld, onder alle volken. Nou, nergens in het Oude Testament staat dat eigenlijk zo letterlijk. Sterker nog, de Joden in de tijd van Jezus, die verwachten helemaal niet een Messias die moest lijden. Ze verwachten een Messias die het land zou bevrijden van de Romeinen of zo, hè? En een koning zou worden in Jeruzalem. Maar Jezus die laat zijn leerlingen en ons het Oude Testament nog eens met nieuwe ogen lezen. En ja, dan valt het je misschien inderdaad in één keer op. Dat in het Oude Testament eigenlijk altijd de goede mens, de rechtvaardige, de vrome, degene die God wil dienen, onderdrukt wordt. Vervolgd, het moeilijk heeft. En zo wordt het volk Israël, Gods volk, onderdrukt in Egypte. Het volk wordt bedreigd met uitsterven door Haman, die ze allemaal wil doden. En zo wordt iedereen die door God geroepen is, vervolgd. De profeten bijvoorbeeld, velen vervolgd, gedood. En David constant op de vlucht, eigenlijk zijn hele leven voor Saul, voor zijn zoon Absalom. Wat valt er dan anders te verwachten, denk je eigenlijk, voor een Messias, een gezalfde? Iemand die bij God hoort, dan te lijden. De Messias moest lijden, zegt Jezus. Ja, zeg je als je het Oude Testament leest. Dat snap ik wel, ja. Maar in de tweede plaats, de Messias moest uit de doden opstaan. Want als het Oude Testament van één ding getuigt, dan is het wel dat God het daar nooit bij laat zitten. Als zijn kinderen, zijn volk vervolgd worden. Het kan niet zo diep gaan of God die bevrijdt, God die verlost, God redt. Toch, al wordt heel de wereld verwoest door de zondvloed. De rechtvaardige Noach met zijn gezin, die wordt gered. En al zit het volk daar in Egypte muurvast in die slavernij. Met machtige hand worden ze door God bevrijd en mogen ze een nieuw leven beginnen. En al worden dan die profeten gedood en gestenigd en wordt het volk in ballingschap weggevoerd. En denk je, het is afgelopen met Israël. Over en uit. God laat het er niet bij zitten. Hij brengt zijn volk terug. De tempel wordt herbouwd. Het begint opnieuw een nieuw leven met God. Dat is de diepe en intense hoop die in het Oude Testament zit. Dat God het er nooit bij laat zitten. Nou zegt Jezus, zie je wel, het staat er wel in het Oude Testament. De Messias die moest lijden, maar daar kan het niet bij blijven. Hij moest ook opstaan uit de dood op de derde dag. En dan als derde zegt Jezus, is er nog één lijn uit het Oude Testament. Het lijkt daar misschien alsof God zich beperkt tot een klein groepje mensen, tot de nakomelingen van Abraham, een klein volkje aan de Middellandse Zee, Israël. Maar lees het Oude Testament dan eens goed. Daar zit toch ook de lijn in van Adam naar Abraham. De lijn dat God in hem alle volken wil zegenen. En wordt daar in de tempel in Jeruzalem niet al eeuwenlang over gezongen? Psalm 117 bijvoorbeeld. Loof de Heere, alle heidenvolken. Prijs hem, alle natieën. Want zijn goede tierenheid is machtig over ons. En de trouw van de Heere is voor eeuwig. Die drie dingen, zegt Jezus, uit het Oude Testament. Dat de Messias moest lijden en weer opstaan. En dat er nu bekering en vergeving gepreekt kan worden over heel de aarde. Dat zie je vandaag met Pasen. Pasen, dat staat niet zomaar op zichzelf als een kaal feit. Gebruik je verstand. Het is de climax van duizenden jaren van Gods werk onder ons. Toch geeft Jezus zijn discipelen dan niet direct de opdracht om ook de wereld in te trekken. Valt u dat ook op? Jullie moeten in Jeruzalem blijven, zegt hij. Hij zegt ook niet, jullie moeten getuigen vanaf nu. Nee, hij zegt, jullie zijn getuigen. Dat is een groot verschil. Jezus zegt niet dat wij moeten gaan evangeliseren. Dat wij een grote mond moeten hebben. Dat wij het verhaal overal rond moeten bazuinen. Getuigen, dat is geen werkwoord. Dat is een zelfstandig naamwoord. He, wij zijn getuigen. Omdat Jezus ons overtuigd heeft. Van het feit van zijn opstanding, van de waarheid van het Oude Testament. Van de bekering en de vergeving van onze zonden. Daar ben je getuige van, als dat in je eigen leven ook daadwerkelijk gebeurd is. Hè? Dat je Jezus tegengekomen bent. Dat Jezus ook jou, ook u geraakt heeft, veranderd. Verandert niet in de zin dat je nu in één keer een totaal ander mens bent. En geen zondaar meer of zo. Dat blijf je wel. Nee, maar Jezus verandert je in een getuige. Als je aan de lijve ervaart hoeveel Jezus van je houdt. Als je aan de lijve ervaart dat Jezus leeft. Dat hij ook jouw Heer is. Dat je niet buiten hem kunt. Als je daarvan overtuigd bent. Ja, dan kun je natuurlijk je mond niet houden. Dat is natuurlijk wel zo. Lucas die raffelt het verhaal van de opstanding verder een beetje af. Hij vertelt helemaal niet over andere verschijningen of zo. Hij vertelt in één adem door naar hemelvaart. En dan lezen we over die discipelen. Ze waren voortdurend in de tempel. Terwijl ze God loofden en dankten. Inderdaad, ze kunnen hun mond niet houden. Maar niet allereerst tegen de mensen om hen heen. Allereerst tegenover God. Pasen, dat vieren we in de kerk. Niet voor niets. Omdat wij allereerst God loven en danken. Je kunt je mond niet houden als je werkelijk gelooft dat Jezus is opgestaan uit de dood. Niet dat je dan gelijk de straat opgaat. Nee, dan ga je naar de kerk. Om daar samen te zingen. Om niet uitgezongen te raken. En ik denk wel eens, dat is het grootste getuigenis wat ook vandaag de dag van onze gemeente uit kan gaan. Dat we niet uitgezongen raken. Ons leven lang niet. Een leven van aanbidding. Dat vormt een getuigenis in de wereld. Pasen, dat doet iets met ons. Dat is denk ik het belangrijkste. Het raakt ons, verbijstert ons, daagt ons uit, maakt ons blij. Want hoe kun je er uiteindelijk niet blij van worden? Blij met onze God, die trouw is gebleven door al die duizenden jaren heen. Blij met een God voor wie zelfs de dood niet het einde is. Blij omdat er vergeving en bekering is voor iedereen in deze wereld. Blij met Jezus Christus, omdat Hij leeft. Amen. Laten we samen danken en bidden. Drie-enig God, Vader, Zoon en Geest, U loven en prijzen wij. Zoals de apostelen dat duizenden jaren geleden deden, onophoudelijk in de tempel, omdat ze er niet over uit konden dat het ongelofelijke gebeurd was, dat Jezus er weer was, leefde. Zo loven en prijzen ook wij U met blijdschap in ons hart. En vieren wij Pasen vandaag hier in de kerk. Omdat ook wij nooit uitgezongen raken over dat wonder van uw overwinning op de dood. Op de duivel, op de zonde, op de gebrokenheid. Dat we nu voor eens en voor altijd mogen weten dat u niet loslaat wat uw hand begon. Dat u doorgaat met deze wereld tot uw koninkrijk in al zijn glorie gekomen zal zijn. Dat u doorgaat met ons. Dat u ons nooit verlaat. Dat we niet zo diep kunnen vallen of u raapt ons weer op. Daar danken wij u voor. Daarom prijzen wij u. Wij danken u dat u ons overtuigt. Dat u ons niet voor het blok zet. Maar dat u begrijpt dat wij het ook wel eens moeilijk vinden om te geloven. U kent onze twijfel, onze onzekerheid. Zeker ook als we het moeilijk hebben in ons leven, als er ziekte is of verdriet, dromen die in duigen vallen. En dan hebben wij het nog niet eens het allermoeilijkst. We denken ook op deze Paasdag aan het donker van de oorlogen in het Midden-Oosten, waar zoveel dagelijks sterven, waar mensen vluchten. Voor zoveel mensen is het leven werkelijk uitzichtloos. Heren, dan snapt u gelukkig dat wij het ook moeilijk vinden om blij te zijn en op u te zien en het zomaar aan te nemen. Maar u komt ons tegemoet, u kwam ons tegemoet, ook in deze dienst. U opende uw woord, u opende ons verstand, u sprak tot ons door uw geest. En blijf dat doen, Heere Jezus. Blijf uzelf tonen. Blijf ons overtuigen elke keer als het uit ons weer wegvalt. Leer ons als kerk in Nederland, om kerk wereldwijd, om te blijven zingen, om samen te blijven komen rond dit wonder. Om te blijven zingen van uw grote daden. Om samen uw woord te blijven lezen, ons te blijven verwonderen over wie u bent. Zodat we dan ook werkelijk een getuigenis zijn voor de wereld en licht in het donker. Wij danken u dat u alle mensen op het oog hebt. Niet alleen ons zoals we hier zitten of thuis meeluisteren. Alle mensen, iedereen in ochtend. U heeft alle volken op het oog in deze hele wereld. Ooit zal ieder de knie voor u buigen. Ooit zult u alles zijn en in alle. Daar zien we naar uit. En gebruik ons als getuigen op de weg daar naartoe. Zo danken en bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden. En daarna zingen we uit Psalm 96, vers 1, 2 en 9. Zie je wel, heeft Jezus misschien wel gezegd tegen zijn discipelen, lees Psalm 96 nou nog eens. Daar staat het toch, nu moet uw tong de heidenen noden, meld alle volken zijn geboden, vertel zijn wonderen en zijn eer. We zingen Psalm 96, vers 1, 2 en 9 na de collecte. Die roze vliegende olifant, die mag je weer vergeten. Jezus kunnen wij niet vergeten, want hij gaat zelf met ons mee. Zo belooft hij in zijn zegen, die ik u meegeef. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.